Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
De Kerk leeft. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Nele.
Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Ik ben heel blij om vandaag in gesprek te mogen gaan met eerwaarde heer Hans van Leeuwen. De aandachtige of de trouwe luisteraar heeft zijn stem misschien al gehoord op de radio eerder dit jaar in de uitzending van De Leeswijzer voor januari. Want toen, eerwaarde, heeft u het gehad over de vertaling van van de Bijbel die u zelf heeft gemaakt? Misschien kan u dat kort nog even toelichten. Ik verwijs natuurlijk de luisteraars graag door naar die uitzending, maar kort ter inleiding.
Ja, ik ben mijn halve leven bezig geweest, zo met onderbrekingen ook, met het vertalen van de Bijbel. Dat is mijn devotie geweest, eigenlijk. En op een gegeven moment was het klaar. En toen... Toen hebben we het er toch maar uitgegeven. Eigenlijk op raad van Carna Simonis. Die vertelde ik daar een keer over. En die zei, maar daar moet u iets mee doen. Dus ik dacht, ja, dan ga ik dat ook doen. Heb ik er allerlei uitlegkundige noten bij gemaakt. Die staan achterin. Nog 600 pagina's tot mijn eigen verbazing. Dat gaat dan zo geleidelijk. En dan merk je niet dat dat zo zwelt. En en toen ben ik in contact geraakt met Radio Maria in Vlaanderen. En ben ik erover geïnterviewd.
Ja, een vraag uit nieuwsgierigheid. Nu dat eigenlijk afgewerkt is, dat bijna een levenswerk is, hoe voelt dat nu voor u? Valt u een beetje in een gat of valt dat goed mee?
Nou, ik val niet in een gat, want mijn geloof blijft staan. Maar ik heb wel dat, wat ik dan maar tegen mensen zeg, mijn creativiteit is een beetje stopgezet. Na dat alles. Dus ik heb geprobeerd weer eens te beginnen met iets te schrijven of zo. Maar... Dat ging niet. Ik wacht maar af of onze lieve Heer nog iets van me wil. En verder leven we gewoon.
Ja, we zijn in ieder geval blij om vandaag met u in gesprek te mogen gaan. Want het was mij persoonlijk bijgebleven van dat interview dat met mijn collega Kevin, dat u toch wel een hele bijzondere weg heeft afgelegd naar de katholieke kerk. Want u bent niet geboren in de katholieke kerk.
Nee. Ik ben geboren als domineeszoon in de Nederlandse hervormde kerk in de tijd. Mijn vader was niet echt orthodox protestant, ook niet wat we in Nederland dan vrijzinnig noemen. Dat is een andere betekenis heeft dat overigens dan in België. Want vrijzinnig is daar eigenlijk een christelijk soort groep, maar van heel, heel vrijdenkende christenen. Het zat er zo'n beetje tussenin. En dus in verschillende plaatsen gewoond, ook als kind al. En toen ging op een gegeven moment de hele familie naar Brussel verhuizen. En daar heb ik dus mijn eerste theologische studies gedaan.
Dus eerst een band met België ook?
Ja. Ik, als er iets over België gaat, vooral over Vlaanderen moet ik zeggen, dan is dat, dan gaat er iets open. Ja, dat is absoluut waar. Ben je thuis geweest? Het is ook lang geleden, maar ik ben er wel thuis geweest.
En waar bent u oorspronkelijk vandaan? Wat is uw geboortestreek en uit wat voor gezin komt u?
Ik ben nergens vandaan eigenlijk. Dat wil zeggen, mijn ouders verhuizen regelmatig. Ik heb als kind al, voor mijn 18e dus, even tellen in 5 verschillende huizen gewoond. 2 keer een verschillende buurt in Den Haag, 2 keer een verschillende buurt in Amsterdam en toen ergens in de Betuwe. Dus ik kan niet zeggen dat ik ergens vandaan kom.
Ja. Waar bent u geboren?
Ik geboren in Den Haag.
Geboren in Den Haag, ja.
Maar ik was 6 jaar toen ik daar vertrok.
Ja. En u komt wel uit een gelovige gezin?
Ja. De meest gelovige was eigenlijk mijn oma die bij ons woonde. Die kwam uit de Hoekse Waard. Mijn vaders moeder is ook een opa, maar toen ik 12 was, is die gestorven. En die moesten daar toen vluchten, toen het allemaal onder water werd gezet. En toen was mijn vader, was ik nog niet geboren, toen was mijn vader dominee in Friesland. En daar konden ze dus dan heen en zijn altijd bij ons gebleven. En mijn oma was een soort gelovig baken voor mij, toen dat tijd, als kind, zeg maar. Ja. Maar mijn ouders waren het ook wel, maar ik had altijd zelf een gevoel dat er meer was dan wat ze allemaal zeiden. En zo. Dus ik had voor mezelf als kind dat ik een soort vaste wetenschap had. Er is God en er is Jezus en er is de Bijbel. En dat waren dingen waarvan ik niet wist hoe en wat en welk en waar, maar die waren er gewoon. En op een of andere manier, hoe dat dan ging, dan ging je vader in de kerk, maar dan is het toch dat je denkt van ja, dat was maar puur intuïtief, dat je het gevoel hebt, er moet meer zijn. Ja, dat was mijn kinderjaren. En ook, ik was de enige, als puber zeg maar, die meeging naar de kerk gewoon zonder problemen. Ja, mijn broer, we waren met z'n zessen, vier zusjes onder mij en een broer die ouder was, die speelde een orgel in een kerkje in de buurt. Maar ja, dat was ook leuk om extraatje wat te krijgen. Maar het is, dat was een soort van, eigenlijk meer in een soort vraag leefde ik altijd, wat dat betreft, als kind. Ik was ook altijd een beetje in mezelf ingekeerd. Bij de vriendjes en zo, dat soort dingen.
En als u zegt, ja, ik had altijd het idee dat er meer was.
Ja.
Bedoelt u dat dan op een ja, intellectuele manier? Of vooral op een zoekende manier van het hart?
Ja, puur intuïtief.
Puur intuïtief.
Je kunt ook niet zeggen dat je als kind echt zoekend was. En zo. Ook als, ik vluchtte ook als puber in de muziek. Ik speelde viool. En ik wilde zelfs een conservatorium. Maar dat was een vlucht. Dus je was nog niet bezig met het geloof als zodanig. Maar je zocht iets waar je je gevoelens in kwijt kon, in die muziek. En dus dat geloof, ja, toen was ik dus, nou, ik zal even vertellen, ik was toegelaten tot het conservatorium in Brussel, overigens. Een bekende vioolschool. Maar dat was niks voor mij. Want daar was toch, inmiddels was je natuurlijk toch in een intellectueel gezin opgegroeid. En voor mijn geest was er niets daar. Allemaal oefeningen en oefeningen. Dus na 4 of 6 weken wist ik het al, dit wordt niks. En toen ben ik dus maar gaan studeren, waar mijn vader net professor was geworden. Aan de protestantse faculteit voor theologie. Daar in Brussel.
En die keuze is meegevallen, die keuze voor theologie?
Toen, ik zei toen, nou, dat ga ik voor dit jaar doen. En daarna zie ik wel verder. Maar toen ben ik gewoon gebleven. En je bent ook eerst gewoon geïnteresseerd geraakt en zo. En mijn eerste, maar al heel groot was mijn eerste interesse, de exegese, de Bijbeluitleg. Vooral het Oude Testament. Want ik zei, dat is een beetje protestantse gedachtegang, maar dan wil ik dus ook beginnen bij de oorsprong van alles. Als ik nou weet waar het vandaan komt, dat kerkelijk geloof, dan weet ik ook wat het is. Zoiets. Het was natuurlijk een heel historiserende gedachte, ik zei al, dat is een beetje protestants, dat is er zo gekomen. Ik had ook niet in de gaten dat de oorsprong van alles natuurlijk uit de hemel komt en eeuwig is. De oorsprong is heel iets anders van het geloof natuurlijk, die zit in God. Maar goed, dat is. En toen ben ik exegese gaan doen, Oude Testament, dat was mijn hoofdvak en dat is heel, heel boeiend enzovoort. Dus toen ben ik, nadat ik een licentiaat had gedaan in Brussel, ben ik 2 jaar op een beurs, ja, het is echt een beurs voor de protestantse Belgische kerk, die heel klein is. Maar geen enkele andere student wilde daar naartoe, naar Cambridge in Engeland. Geen enkele andere wilde. Dus ik bleef alleen over. Ik dacht, nou, dat ga ik dan doen. En daar heb ik dus Hebreeuws gestudeerd en Semitische talen. En vooral was dat 2 jaar lang. Daarna dacht ik, ik wil toch die moderne exegese dus goed onder de knie krijgen. Ik wist al wel meteen tanden van natuurlijk. Ben ik nog 2 jaar in Groningen gaan studeren, bij een daarin bekende professor. En toen wist ik gewoon, daarna wist ik niet meer goed wat ik met mezelf moest. Ik wist gewoon niet wat ik met mezelf moest. Ik durfde niet de pastorie in, eigenlijk. En toen was ik, na die studies, het is ook wel leuk om dat even te vertellen, was ik in mijn ouderlijk huis dus. En daar, mijn vader die organiseerde dan ook lessen van die protestantse theologische faculteit. En daar kwam op een regelmatig, maar dat was toen blijkbaar in die oktobermaand, nadat ik dus was afgestudeerd en nog steeds niks met mezelf wist te doen, kwam Willem Barnard daar. Ik weet niet of die bekend is. Dat was een vrij bekende dominee-dichter. En die kwam liturgieles geven in een seminar. En die deed dat toen samen met Injas de Sutter. Injas de Sutter was een kerkmuzikus, hoogleraar uit Leuven. En nou, er waren gesprekken. Toen zei Barnard, was niet goed van gezondheid. Wil je mij komen helpen? Ik zei, nou, daar moest ik eens over denken. En toen, een poosje later weer, zei mijn vader, zou je me de Sutter even naar de trein willen brengen? Nou goed, het hele wedstrijd door, dat duurt even. Hè. En dus, die zei in de auto, maar dat moet je doen, hè. Dan kunt je veel leren. Ik dacht, ja, verdraaid, je hebt gelijk. En toen heb ik dat gedaan, heb ik die knoop doorgehakt.
Dus als ik het goed begrijp, de knoop om doorgehakt om dominee te worden? Of
wat zeg je?
De knoop doorgehakt om dominee te worden.
Eerst werd ik nog geen dominee, hij was dat nog zelf, William Barnard, in het dorpje Roosendaal bij Arnhem aan de Veluwezoom. En, dus ik heb een jaar ben ik een soort assistent van hem geweest, maar toen is hij zelf, heeft hij het domineeschap neergelegd en bleef hij op de achtergrond aanwezig, kwam ook nog preken en zo, maar werd ik de dominee.
Dus dat loopt eigenlijk helemaal anders, het worden van dominee in de protestantse kerk, dan het priesters worden in de katholieke kerk, waar we na vele jaren seminarie doorloopt. Ja.
Ja, kijk, je moest theologie hebben gestudeerd.
Dat wel, ja.
Natuurlijk. En je moest natuurlijk worden toegelaten, heette dat, tot de evangeliebediening. Zo heette dat. En dat was natuurlijk wel gebeurd.
Ja.
He, een cursus had je dan van een maand, waar je dan... dat is waar ik mijn vrouw heb ontmoet. En dan word je toegelaten, dan mag je een proefpreek moet je houden. En nou, dat is het dan eigenlijk. Je moest een stage lopen van 3 maanden. Maar mijn eerste aanwezigheid daar in dat dorpje Roosendaal, dat was mijn stage dan. Hè, en zo. En, dus toen ben ik dus daar dominee geworden. Klein dorpje, maar waar heel veel intellectuelen uit de hele omgeving, Arnhem en zo, allemaal kwamen. Ja. Maar van die man heb ik dus ongelooflijk veel geleerd. Dus dat die paar woorden van Injas de Sutter, dat was een van die grote genaden die ik heb gekregen, om zo te zeggen, die mijn leven veranderd hebben. Want toen ik dus moest gaan preken, ik wist werkelijk niet hoe dat moest. Je had jaren Bijbel gestudeerd, maar preken uit de Bijbel, nooit gehoord bij wijze van spreken. En Barnard, die was echt een poëet, die had toch op andere manier van uitleggen. Met grote lijnen er doorheen. Van meer diepgang en zo. En die had liturgie. De protestantse liturgie is gewoon Bijbel lezen, zingen, preken houden. Als er avondmaal is, bij sommigen is het eens de 3 of 4 keer in het jaar. Bij ons was het daar dan eens in de maand. Dat gebeurde ook wel. Maar dan werd er een formulier gelezen. Normaal. Dus plechtig wordt opgelezen wat het avondmaal betekent. We hebben het dopen ook gedaan. En dan ging je dus het avondmaal vieren. Maar Willem Barnard die gebruikte dus gebeden. Katholieke gebeden. Hij heeft natuurlijk de heiligen eruit gehaald. En de paus en de bisschoppen heeft hij eruit gehaald. En zo. Er was natuurlijk ook geen consecratie. Natuurlijk niet. Hè. Dus na afloop ging het. Maar het was heel erbiedig hoor. Maar ging het brood naar de vogeltjes. Hè, dat over was. Dus dat, daar heb ik toen van geleerd en daar begon dat proces ook. Toen waren wij inmiddels, toen ik net dominee was geworden dan, 1975, november. Een paar maanden later zijn wij dan getrouwd. En mijn vrouw heeft me eens een beetje geholpen daarmee. Maar ik dacht van lieverlee ook, maar dat preken dat is, en dat voorgaan in kerk is niks voor een vrouw. Dat moet je gewoon niet doen. Dat is gelijk, geleidelijk aan is ze eruit gegleden, als het ware. Bewust ook, ja. maar dat om wat minder te doen.
En in welke zin bedoelt u dat? Of waarom voelden jullie dat aan? Dat...
Ja, ik denk dat dat toch een gevoel was van... Kijk, het ambt van dominee is een soort baan. Je zou het kunnen vergelijken met pastoor. Maar als je dus emeritus dominee bent, dan moet je een speciale vergunning aanvragen om nog te mogen preken of avondmaal bedienen en zo. Dus het is alleen een soort kerkelijke baan. Mm-hmm. Maar ik had dus eigenlijk toen ik dominee werd, dat gebeurt natuurlijk in een kerkdienst, dan word je bevestigd als dominee. En dat deden ze ook iets met handoplegging en zo voor een paar dominees die daar waren. En ik heb dat denk ik ook, en mijn vrouw ook, die was er natuurlijk ook al bij, of waren nog niet getrouwd. Maar ik heb dat denk ik eigenlijk al behoorlijk katholiek begrepen. Ik had ook echt het gevoel, ja, nu ben ik helemaal in de dienst van God gekomen. Nu kan ik niet meer terug. Dus dat ik ook niet wilde, achteraf denk ik, was waarschijnlijk ook omdat ik dat hoge priesterlijke gevoel had daarover. Dat het een levensstaat was, als het ware. Maar dat was je nog niet van bewust. Dat is het gekke. Je hebt daar geen idee van. Want het protestants is echt totaal anders dan het katholieke. Ook het hele leven is anders. Dat beseffen de meeste protestanten niet en de meeste katholieken ook niet.
Ja, u zit natuurlijk in een unieke positie, ja, om van de twee kanten te kunnen spreken. Ja, ja. Op welke manier is, ja, waarschijnlijk kan u daar heel lang over spreken, ja, maar kan u daar de vinger op leggen wat zo de grote verschillen zijn. Kijk, in de manier van leven?
In de katholieke kerk hebben we een sacramenteel leven. Dat wil zeggen, de inwoning van de Heilige Geest, ook in een heel wezenlijke manier. Bij het doopsel komt hij in je wonen, bij het vormsel nog dieper in je hart, zeg maar. Je ziel eigenlijk. En bij de Eucharistie worden we steeds weer letterlijk verenigd in het lichaam van Christus. Dus zelf in Christus eigenlijk. Want het lichaam van Christus is hij zelf. Dus de kerk is ook Christus zelf. Zijn wederhelft, zeg maar. En dat is dus een heel innige band. Ik wil niet zeggen dat alle katholieken van tegenwoordig bepaaldelijk niet, maar dat ze dat allemaal zich bewust zijn. Vaak helemaal niet. En als dat niet zo is, dan dreigen ze ook uit de boot te vallen, zeg maar. Het scheepje van Petrus. Maar in de protestantse kerk kennen ze dat niet. Die zijn een gemeenschap van mensen die samenkomen onder het woord. En het woord wordt gepredikt. En als er avond wordt gevierd, is dat een herinnering aan het laatste avondmaal van Jezus. Dus dat is ook dat historische. Dus ze denken dat dan de geschiedenis. Ze denken op Goede Vrijdag aan hoe lang geleden Jezus aan het kruis gestorven is voor ons. En zo. En ze hebben dus dat hele genadeleven, wat in de katholieke kerk heel innig is, dat je geloof, dat is ook een verschil. Je geloof is in de protestantse kerk een persoonlijke overtuiging. In de katholieke kerk is het een geschenk van God. Dat je niet van jezelf hebt. Dat hij in je neerlegt als je gedoopt en gevormd wordt. En dat je moet onderhouden natuurlijk via de Eucharistie. Dus dat hele genadeleven kennen ze niet. En de genade is voor protestanten eigenlijk iets wat zo, ze noemen dat ook als forensische genade. Dat wil zeggen, die pendelt als het ware vanuit de hemel naar beneden steeds. Dus ze zijn niet, ze denken niet dat ze zonde zijn. Maar het is iets dat toch eigenlijk van buitenaf van hen komt. De katholieke kerk zit er binnenin je.
Ja. Op een manier een meer afstandelijke godsrelatie in de protestantse kerk?
Kijk, niet van de mensen uit, hè, van henzelf. Maar het is, kijk, je hebt natuurlijk hele goede en degelijke gelovige protestanten. Ik denk soms, ja, die hebben ook iets katholieks in zich. Want katholiek is natuurlijk. Maar de protestant moet zijn geloof altijd overeind houden. Eigenlijk. Ja.
Ja, ik ben dan aan het denken. U zegt van, u zei aan het begin, ik wist zeker Jezus, de Vader, de Heilige Schrift, dat waren de drie belangrijke pijlers. Ja. En die moet je als protestant dan vooral zelf in ere houden op een of andere manier.
Ja, je moet je godsgeloof, je geloof in de verzoening door Christus en zo, die moet je zelf overeind houden. De Bijbel moet je ook uiteindelijk zelf uitleggen, niet onder de leiding van de kerk. En dat is in de katholieke kerk ook helemaal verwaterd, moet ik zeggen. Want alle bijbeluitleggers aan de universiteit, die rekenen niet meer met de kerk. Ook de katholieken dus niet. Die zijn helemaal met hun historische wetenschappen bezig en zo. En ik heb er heel lang over gedaan om dat, zeg maar, om die dingen te verzoenen en uit te zuiveren voor mezelf. Dus om te zeggen van ja, wat is er goed aan die historische uitleg? Nou, bijvoorbeeld, dat is het grootste deel daarvan, doen ze dat uitleggers, die gaan eigenlijk zeggen van, wat is nu de voorgeschiedenis van de Bijbel? Ja, maar hoe is de Bijbel ontstaan? Ik spreek altijd over ontstaan, maar het is natuurlijk geschreven of doorgegeven en zo. Maar, dus die gaan op een gegeven moment ook allerlei dingen proberen uit te vogelen van voordat de Bijbel er was. En ik ben gaan zeggen, nee, je moet de Bijbel lezen zoals zij is. Bijbelwetenschap leest een boek en niet de manier waarop het boek tot stand is gekomen, maar het boek zelf. En ik ben ertoe gekomen, dat was gauw toen ik in Engeland was, hadden de docenten een werkgezelschap. En daar ging je dus, en daar kwamen er ook gasten. En er kwam de beroemdste Engelse exegeet, die kwam er een keertje. Zelfs een paar van die docenten, die waren helemaal trots dat die daar kwam. Die waren al 80 toen. En die zei op een gegeven moment, had ook een heel mooi verhaal over iets in de boeken van Mozes, weet ik nog. En ach, zei hij, everything you say about the Old Testament is just a guess. Het is gewoon, uiteindelijk is het allemaal theorie, gokwerk enzovoort. Toen dacht ik, kijk, al die theorieën, dat zijn theorieën. Maar het is helemaal niet gezegd dat het zo geweest is als ze zeggen. Het kan op allerlei manieren gegaan zijn. Natuurlijk zit er tussen Mozes en de geschreven Bijbel zoals we die hebben, zit een heel aantal eeuwen tussen. Maar je weet eigenlijk heel nauwelijks iets van hoe dat geworden is. Dus dat, ja, dan ga je dat zelf doen. In die tijd ben ik ook met die Bijbelvertaling begonnen, onder andere. En ben ik dat gaan. Dat is dus over de Bijbel. Maar ook omdat je zegt van, kijk, die Bijbel is een kerkelijk boek. Het is het boek van de kerk. En het is het boek van God ook. Dus zoals die is, moet ik hem serieus nemen. Woord voor woord voor woord.
Dat exegese voor u een nieuwe betekenis is gaan krijgen? Of hoe de exegese gevoerd moet worden? Dat u meer kijkt naar de betekenis dan
precies.
Naar de
historische. Ik heb ook een boek over geschreven.
Okay.
Dat heet Zo spreekt de Heer. Mm-hmm. En het ondertitel was over de inspiratie van de Heilige Schrift en haar gevolgen voor de Bijbelwetenschap. Dus hoe je die. Wat betekent het dat die Bijbel door de Heilige Geest geïnspireerd is? Zoals we hem dus hebben. Mm-hmm. Je kunt er niet tegen zitten plukken en doen om er allerlei andere. Er is ook eens een boekje gekomen van het grote plakboek van God, heette dat ongeveer. Ja, dat gaat natuurlijk niet. Nou, dat is ook in mijn. Dat is een hele ontwikkeling geweest van. Omdat ik moest gaan leren preken.
Ja. Want als u had het daar straks, ja, u heeft zelf een exegetische opleiding gevolgd aan de theologische faculteit, de evangelische theologische faculteit. Exegese zoals het gebeurt aan de theologische evangelische faculteit of aan de katholieke faculteit, gaat dat eigenlijk gelijkaardig?
Ik was, toen wij dus katholiek waren geworden, heb ik kennis gemaakt in Utrecht met een katholieke exeget. En tot mijn verbijstering was het precies hetzelfde als de protestantse exeget.
Oké.
Precies hetzelfde. Dus er is geen verschil meer tussen. En dat is natuurlijk buitengewoon erg, eigenlijk.
En u zegt geen verschil meer? Is dat ooit anders geweest?
Er zijn grote. In de 19e eeuw kwam die moderne exegese op. Toen kwamen alle wetenschappen op. Filosofieën kwamen op enzovoort. Allemaal zonder God, vanuit de verlichting. Allemaal zonder God, eigenlijk. Daar is een enorme strijd over geweest. Dus Paus Pius X in het begin van de 20e eeuw, die heeft daar een enorme, die heeft een encycliek geschreven toen, die enorm als een bom is ingeslagen, waarin dat onder andere aan de orde is. En, maar onderhuids werkte dat dan door. Toen leken ze nog aardig, hè, toen eerst. Maar na de Tweede Wereldoorlog is dat losgebarsten. Ook in de katholieke kerk, van alles, hè, van die dingen. En zijn ze gewoon moderne exegeten geworden. In de katholieke kerk.
En hoe zal ik het zeggen? U had net wel het verlangen om de Bijbel te bestuderen als zijnde woord van God, ja. Dat we zo aanvaarden. Waar heeft u uw dorst dan eigenlijk kunnen lessen? Waar heeft u dan beginnen zoeken naar...
Wij hebben onze slag in de ronde gezocht, uiteindelijk ook met z'n tweeën. Ik heb zelf eerst ook godsdienstwetenschap gedaan in Groningen erbij, hè, voor alle andere godsdiensten. Maar we zijn in Roosendaal, in dat dorpje waar we toen waren, daar was in Arnhem een cursus Jodendom. En daar hebben we helemaal in het Jodendom verdiept. Maar ja, daar zat Jezus niet in. Dus dat, en dat was bovendien toch tamelijk vijandig tegen het christelijk geloof uiteindelijk. Maar de hele Talmud staat boven. En alle midrash en zo van de Joodse uilen, daar hebben we een paar planken van. Ja. Dat was er dus ook niet. En dan ga je dus weer terug. En dan krijg je nog zo'n iemand. Net zoals het verhaal van Jasse Sutter. Dat is een mevrouw in de parochie. En die was eigenlijk gereformeerd van huis uit. En die, dat was mevrouw Hegger. En meneer Hegger, het was oorspronkelijk een priester, een Vlaamse priester. En die was uitgetreden. En was heel heftig geworden. Maar die kwam op een gegeven moment bij mij in de kerk. En die kinderen daarvan, die kregen catechisatie van mij, onder de groepen die ik dan had. En die mevrouw die sprak mij een keer aan, na de kerkdienst. En die zei, ik vind dat u het heel leuk en mooi doet, maar u praat zo weinig over de verzoening. En ik dacht, ja, domt, je hebt gelijk. Dus toen ben ik daarna gaan zoeken. Toen heb ik ook een aantal gewoon bloedige preken gehouden. Ja, je wilde dat veroveren en zo. En dat is ook heel belangrijk geweest. Dat is pas het moment geweest dat je bent gaan zoeken naar wat het kruis van Christus betekent. Maar in dat kerkje vierden wij altijd, toch wat katholiek, het triduum, zeg maar. Witte Donderdag werd gedaan en Goede Vrijdag en dan op Paaszondag vroeg een soort kerkdienstje al, speciaal. En dan zongen op de Witte Donderdag, werd dan ook een interlied gezongen in Nederlands. Wij roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. In hem is ons heil, ons leven en verrijzenis. En dat na een paar jaar dat hebben gedaan, en toen we ook die bloedige preken hebben gehouden, heb ik een goede nacht, had ik een droom. En ik zag voor mij een ladder, een wenteltrap. Ik stond in een grote hal of zo, een wenteltrap. En daarboven, daar was een ruimte, allemaal dansend licht, engelen als het ware. En dat lied werd daarbij gezongen. En dat is voor mij een echte genade geweest. Een hele echte. Dat is geen gewone droom geweest. Dat is iets geweest dat ik gekregen heb. Ik is altijd met me meegegaan, die droom. Heel langzaam kroop ik naar boven. Langs die trap. En die staat in mijn hart gegrift. Ja. Zo langzaam naar de waarheid te komen. Naar God te komen, waar die werkelijk is. Ja.
Ja. U heeft al een paar keer gezegd, wij probeerden ons dan te verdiepen, wij zijn een cursus gaan volgen. Ja, misschien er even ter verduidelijking voor de luisteraars, dat was samen met uw echtgenoten. Jullie hebben eigenlijk samen de weg afgelegd naar de katholieke kerk. Ja. Misschien kan u daar ook wat over vertellen, hoe jullie dat samen beleefd hebben.
Toen wij daar in Roosendaal waren, dat was aan de Veluwezoom. En ons kerkje, het pastorie, stond tegenover. Tegenover, daar kon je het bos in, en hij op. En daar hebben we eindeloos gewandeld en gepraat met elkaar en gedaan enzovoort. Natuurlijk allerlei andere dingen ook gebeurd. En als je dan op vakantie ging, ging je ergens, bijvoorbeeld in de Ardennen zijn we dan geweest, op vakantie. En dan zie je allemaal kerkjes. En ja, kijk, weer zo'n kerkje. Daar is hij dan toch. Maar je bent toch allemaal nog onderweg. En die gesprekken van ons. Ja, dan, ja, hoe moet je dat zeggen? Je tastte allerlei dingen af. En je begreep dingen. En dan, maar dan ging het weer naar binnen toe. En dan gebeurden er weer dingen. En dan, bijvoorbeeld, wij deden dus dat avondmaal. Hè? Dat avondmaal, dat ging zittend aan tafels. Dus we konden ook 3 keer achter elkaar een tafel met avondmaal. En de dominee zat in het midden. En dan gingen de mensen, die zaten, en dan werd dat doorgegeven allemaal. En dus een soort nabootsing van het laatste avondmaal eigenlijk. En op een gegeven ogenblik, omdat we ook met die gebeden werkten daar. En je weet ook zelf niet half waarom precies, want je denkt het allemaal niet uit. Op een gegeven ogenblik zei ik, lichaam van Christus. En de andere kant ook, het lichaam van Christus. Nou, dat heb ik te horen gekregen. Dat was het natuurlijk. Maar in mijzelf, ja, en bij mijn vrouw ook, hè, dat we daar weer over praten. Zei, ja, maar wij vinden dat. Maar het was allemaal iets wat je vond.
Ja. Want hoe was op dat moment jullie beeld eigenlijk van de katholieke kerk? Hadden jullie daar een beetje een raar beeld van, of een vijandig beeld van? Dat is een, allee, zoals sommige protestanten wel hebben, hè, van dat ik.
Dat is, kijk, dat is ook heel moeilijk te zeggen. Het was, als kind was het zo. Dat het donkere zuiden, bij wijze van spreken, had je in Nederland. En dat verlichte protestantse, dat was een beetje gechargeerd hoor. Holland, achteraf woonden daar bijna evenveel katholieken als protestanten. Maar goed, dat is een andere kwestie. In veel streken althans. Toen ik, het was gewoon onbekend. Maar ik weet ook dat als kind, in mijn ouders in Amsterdam, met mij en mijn broertje, mijn vader, een artist. En dan moest je langs weg door. En aan die weg was, aan de gewone straat, was daar een katholieke kerk. Ik wist niet dat het een katholieke kerk was. Dat wist ik natuurlijk niet. Maar daar stond een soort kerk daartussen met de deuren open. En ik weet nu nog, achter die kerk, een klein lichtje. Daar fiets je langs, begrijp je? Dus even zo. En dat heb ik altijd onthouden. Nou, dat zijn van die rare dingen. Dat je iets, dat God iets in jou legt, wat je van geen bal van begrijpt. Maar wat toch ergens met je meegaat. Dus het is bijna niet uit te leggen hoe dat werkt. En wat was je? Ik weet ook dat mijn vader was studentpredikant in Amsterdam. En daar kwam de beroemde of beruchte pater van Kilsdonk wel eens bij ons thuis. Met nog een andere katholieke collega. En ja, met die boordjes, hè, dat had wat. Het was dus iets geheimzinnigs ook, als kind. En later natuurlijk met die katholieke collega's. Ja, die waren allemaal ook van het pad eigenlijk al. Dus dat, ja, wat was dat precies? En toch had je het gevoel, daar zit iets achter. Iets wat meer is. Ja. Maar wat? Ja. En dat groeit langzaam en in jezelf. Het is één groot proces van allerlei dingen die meegroeien in jezelf. Maar er zijn natuurlijk ook dingen van het hoofd. En dat moet ik ook even vertellen. Want dat is ook zoiets geweest. Kwam ik een boek uit, zo'n pil van de meneer Jansen, en dat ging over theologie naar Auschwitz. En daarin waren alle evangelisten en kerkvaders, waren allemaal antisemieten. En toen dacht ik, nou, daar geloof ik geen bal van. Ik wist dus dat evangelisten geen antisemieten waren, ze waren zelfs Joods en zo. En van de kerkvaders dacht ik, dat kan ik niet geloven. Maar we hadden in de protestantse studie eigenlijk nauwelijks iets over de kerkvaders gehoord. Ze werden officieel weer erkend, maar steeds als ze daar weer over ging studeren, hielden ze weer op. En dan werd er een serietje gemaakt van boeken over. Maar Pril hield dat op, want ze dachten, straks worden we nog Rooms. Maar wij werden er Rooms van. Want wat gebeurde? A, daar leerde ik de Bijbel uitleggen. Die kerkvaders, die leerden de Bijbel uitleggen, het Oude Testament. Net zoals de apostelen dat deden, eigenlijk. Dus helemaal op Christus en de kerk. En daar leerde ik, van lieverlee leerde ik dan, ja, die hele Oude Testament ook is zwanger van Christus. En die werd het Nieuwe Testament geboren. Gewoon, zo is dat. En, maar ook merkte je toen, maar verdraaid, dat waren allemaal bisschoppen daar, die eerste eeuwen. Bisschoppen. Zo net als in de Rooms-Katholieke Kerk. En er was bisschop van Rome. Ja, het was nog niet zoals nu, maar die werd toch, was toch in het centrum daarvan. Dus daar leerde dat de kerk als instituut, wat ze dan zeggen, dat die helemaal katholiek was. En dat was natuurlijk een ontzaggelijk belangrijk punt. Want daaruit ging je leren wat die eenheid van de kerk was. En zo. Ik heb in de pastorie, in mijn tweede standplaats aan de Valkenswaard, heb ik proefschrift gemaakt. Ook, ik was part-time dominee altijd. Dat kon ook, hè? Part-time dominee. Maar goed, dat was ik dus. En dan had ik tijd om proefschrift te maken. En daar probeerde ik dat ook wel uit te werken. Hè? Mijn hele idee van dus dat je die Bijbel moet uitleggen zoals die er ligt enzovoort. En ook via traditie enzovoort. Ik wist bij God niet wat traditie was, eigenlijk. Dus ik werkte met Joodse tradities uit de Talmud en de Midrashim. En ik werkte met er waren ook, ja, ik had wel het gevoel, dat waren dus officiële ketters, maar ik weet niet precies wat het was en zo. Dus met van alles. En ik had, proef heb ik weer gemaakt door een professor uit Brussel. Een hele fijne mens, die liet mij dat ook doen. En maar na mijn promotie was het heel gauw dat ik dacht van, één ding klopt niet. Er staat geen leergezag in. Ik moet weten waar die traditie is. Dat is gewoon dan de logica. Hoe kan ik nou de Bijbel uitleggen uit traditie als ik niet weet wat die traditie is? Daar begon dat mee. En hoe kan ik nou weten wat die traditie is als er niet iemand zegt die dat is, die dat zegt? Waar die is. Mm-hmm. En zo komt dat leergezag. En toen ging ik langzamerhand zien dat de hervormde kerk. Ja, er zaten allerlei denkrichtingen in. Ook echte verenigingen dus. Hè? Erkende verenigingen die er verschillend over dachten dan anderen. Het was zelfs zo dat als er een heel orthodoxe kerk ergens was, dan kwam er niet op buitenwijk, waar alle andersdenkende leden van diezelfde kerk kwamen. Dan kon er een aparte gemeente voor worden gesticht, want die wilden niet naar die andere kerk. En ik dacht, ja, maar dat kan niet. God is toch zichzelf. God, er is toch maar één God. En die is toch niet zoals ik hem bedenk. Of dat die mensen bedenken, of ze die meer vinden dat hij. Dat kan niet. Je bent toch zelf ook jezelf en je wilt als jezelf erkend worden, zoals jij bent. En dat wil God ook. Dus dan krijg je, nee, er moet maar één kerk zijn. En er is maar één instelling in de hele wereld. Of in nou kerken, godsdiensten, weet ik wat, allemaal. Één instelling die zegt, maar dit is de waarheid.
En welkom terug, beste luisteraars in De Kerk Leeft. We zijn vandaag in gesprek met eerwaarde heer Van Leeuwen, die vanuit de protestantse kerk katholiek is geworden intussen 30 jaar geleden, samen met zijn echtgenote. Eerwaarde, u vertelde hoe de ontdekking van de traditie eigenlijk een belangrijke rol heeft gespeeld. Vanuit uw achtergrond bij de protestanten, hoe kijken zij eigenlijk naar traditie?
Kijk, de protestanten... Kijk, Maarten Luther en Johannes Calvijn, die hebben een... Maar Maarten Luther is eigenlijk niet helemaal duidelijk geweest. Maar die heeft gewoon met alles gedaan wat hij zelf wou. Maar Johannes Calvijn, die in onze streken natuurlijk, heeft hele eigen kerktheorie ontworpen, eigenlijk. En daar is voor traditie gewoon geen plaats. Dat is ook een gevolg van wat we wel de Renaissance noemen. De Renaissance, die ging terug naar het Romeinse, Grieks-Romeinse wereld. Over de grote katholieke cultuur van eeuwen heen, die ze dan ook de middeleeuwen hebben genoemd, tussen toen en nu. En dat is al een hele ideologische term eigenlijk, in middeleeuwen. Maar goed, al die traditie van de kerk hebben ze overboord gezet vanuit die historische gedachtegang waaruit ik in het begin ook over sprak. En even denken. Dus dat hebben ze overboord gegooid. En vandaar dat ze het allemaal zelf moeten doen, zonder traditie. En dat ze dus ook allemaal richtingen kregen, van allerlei verschillende soorten. En dat was dus wat ik dacht, ja, dat kan dus helemaal niet. Al die verschillende richtingen. Er is maar één God. En die is zichzelf. En er is dus maar één waarheid. En de katholieke kerk is de enige instelling in de hele wereld die dat, ja, ze zullen zeggen, pretendeert. Maar die zegt, wij hebben al het erfgoed van God zelf in bewaring gekregen. En daar moeten we goed voor zorgen. En die moeten goed doorgeven, enzovoort. Wat natuurlijk de katholieke kerk op het ogenblik op een schandelijke wijze aan het verspelen is. Maar dat is een andere kwestie.
Want dat is wel de traditie die u dan gevonden heeft in de katholieke kerk. Ja. Vooral, als ik het goed begrepen heb, door het lezen van de kerkvaders.
De kerkvaders, ja. Lezen van de kerkvaders, dat is essentieel geweest. Wij zeggen dus met kardinaal Newman, the fathers made me a Catholic.
Kardinaal Newman, een bijzonder figuur ook.
Dat is onze grote patroon.
Oké.
Okay. Hij heette ook nog John Henry en ik heet Johannes Hendrik. Dat is helemaal mooi.
Ja.
Dat is onze grote patroon. Ja. Ik heb ook een biografie van hem geschreven ooit.
Oké. En zowel voor uw echtgenote als voor u?
Voor ons allebei. Dat kwam ook. Ik vertel, toen naar de bisschop waarheen wij gestuurd werden, toen wij bij emeritus pastoor van onze parochie in Valkenswaard kwamen om te zeggen dat we katholiek moesten worden. Die bisschop die gaf ons een boek. En dat heette De Kerk in het Denken van kardinaal Newman. Dat zijn we gaan lezen. En daar stond precies onze eigen weg in beschreven. Precies, natuurlijk in een andere situatie, een andere tijd een beetje. Maar precies de punten waar het bij ons om draaide, vonden we bij hem terug. Dus die is onze patroon geworden.
En hoe was dat dan voor jullie om katholiek te worden? Hoe gaat dat eigenlijk precies in zijn werk dan? Hè? Want jullie waren al christenen.
Is, dan kom je eerder zo'n bisschop en die gaat met je praten. Die zegt, nou, je moet eerst maar eens iemand hebben waar je een tijdje mee praat, zodat je het helemaal zeker weet. Ze zeggen niet, oh wat fijn, kom maar binnen. Nee, ze zeggen, eerst moet je bedenken dat je het helemaal zeker weet. Dus we kregen een pater aangewezen, in de abdij van Oosterhout. En dan zijn we een aantal maanden wezen praten. En zo. En ik ben toen zelfs nog, eigenlijk ook nog een keer. Dat was toen we het al zeker wisten. Trouwens, dat zeker weten, dat moet je ook even vertellen. Dat is op een ochtend. Kijk, we waren al heel erg aan het onder spanning erover. En mijn vrouw had het dus eigenlijk al beslist dat ze dat eigenlijk wilde. Maar omdat ik dominee was, wilden ze op mij wachten. En Op een ochtend werd ik wakker en ik zag het gewoon. Een soort groot, net als Mozes op de berg die het heilige land mocht zien. Het hele land in mij mocht er niet komen, ik mocht er wel komen. Dat was het verschil dan. Maar je zag die hele kerk zoals die was. En dat was een moment van absolute zekerheid. Dat is dus ook zo'n geschenk van God geweest. Omdat ik die moest hebben. Omdat ik mijn gemeente ontrouw moest worden. En dat moest ik op een goede manier kunnen doen. Maar ik ben daarna nog, zelfs naar een protestantse professor geweest, een grote kenner van Maarten Luther, om mij te vertellen waarom Maarten Luther toch gelijk had. Zo van, je moet het zeker weten. En uiteindelijk ga je dan. We zijn toen naar de Rotterdamse bisdom gegaan, bij Monsieur Beer, omdat we die al kenden. En toen zijn we daarmee in gesprek geraakt. En die heeft ons ontvangen, die heeft ons eerst geplaatst in een plek waar we gewoon konden wennen aan het katholieke leven, een jaar lang ongeveer. En hij zei, ik investeer gewoon in jou. En daar keken dus de inkomen van. We hadden niks van onszelf natuurlijk. En ze hebben ons goddank niet uit de pastorie gezet in Valkenswaard. Ze hebben het voortreffelijk gedaan. Dat is te danken. Sorry. Dat is de zogeheten scriba van de kerkenraad. Die heeft dat verzorgd. Die is altijd een vriend geweest aan het sterven. Vandaar dat ik even. Ja. Die heeft daarvoor gezorgd dat wij enige tijd althans in de pastorie konden blijven en ook nog aan mensen konden uitleggen. En en dat we goed afscheid konden nemen, maar dat was natuurlijk een hele beperkte periode. Dus we zijn ergens geplaatst, in het stadje Oudewater. En daar zijn we ook te wedden aan de katholieke kerk. En toen heeft eigenlijk, was dat kerk ordelijk niet helemaal zoals het hoorde, maar heeft Monsieur Beer mij diaken gewijd en ben ik naar Wassenaar geplaatst om daar dan onder een pastoor, zeg maar, te kunnen werken in de kerk. Dat was, viel me niet zo mee, want je was natuurlijk altijd een kleine zelfstandige geweest. Maar, ja.
U had dus wel het verlangen om priester te worden dan? Ja. Dat viel eigenlijk samen ook met katholiek worden?
Als ik geen priester had mogen worden, was ik wel katholiek geworden. Mm-hmm. Maar dan was dat een probleem geworden natuurlijk, echt.
Omdat u echt het wel het verlangen had?
Ja. Kijk, dat groeit daar ook bij. Want eigenlijk was dus al, wat ik vertelde toen ik dominee werd, toen had ik dat gevoel ergens al. Hè. Mm-hmm. Maar in Valkenswaard, dat is een katholiek dorp natuurlijk, en daar had je 4 katholieke collega's, of 5 zelfs geloof ik. En die waren allemaal heel ecumenisch. En daar mocht je, daar had je ecumenische dienst af en toe in een ecumenische mis. Er waren ook allemaal missen, waren dat ook. En dan mocht je op het priesterkoor staan. En dat was ook op een gegeven moment, stond ik daar. Dat weet ik ook nog heel goed, een keer. Die moet ook naar voren komen bij de consecratie en zo. Al die dingen, gewoon meedoen en zo. Heel gastvrij, maar meedoen. Maar toen dacht ik, ja, maar dit is heel iets anders dan het avondmaal in de hervorming. Dit is totaal iets anders. En er was een pastoraal werker daar, die later ook priester is geworden overigens. Maar wij uiteindelijk katholiek worden, zei die, oh, dat wist ik al. Jij zei dat toen in de sacristie. Na afloop van die mis. Nou, al dat soort dingen, die gebeuren je gewoon. Of ook bijvoorbeeld, ik zat in een liturgische werkgroep van de hervormde kerk, landelijk. En daar hadden we dan conferenties mee, af en toe, een paar dagen. En dan deden we bij zusters, auxinessen in Maarsen was dat. En dan gingen we ook naar de Vesper en de Laude in de kapel. En op een gegeven moment, 's middags, moest je naar die deur en daar was het tabernakel. En op een gegeven moment ging ik daarvoor door de knieën. Ik wist niet eens dat ik het deed. Het was gebeurd voor ik het wist. Maar het was een hele aardige, goede, oude dominee. En die zei, laat ik me, jongen, Je gaat toch niet knielen voor een stukje brood? Mm-hmm. En dat zijn allemaal die dingen waardoor je denkt, ja nee, maar dat is, de katholieke kerk is totaal anders. Mm-hmm. En zo groei je daar langzaam heen. En als je het bent, is het goed. Dan is het over.
Ja,
dan ben je thuisgekomen.
Thuisgekomen.
Thuisgekomen, ja. Dat is het enige wat je zeggen kunt.
Wat u ervoor als kind, het gemis van iets ergens, werd vervuld toen u in de katholieke kerk...
Ja, in zekere zin wel, ja. Niet dat je dat bewust zou beleven, maar als je het achteraf bekijkt, dan zie je, kijk, dat is een hele consistente weg geweest.
Ja.
Van kindsbeen af eigenlijk een zoeken, vaak zonder dat je wist dat je aan het zoeken was, maar naar een vervulling.
Vervulling. Ik kan me inbeelden, u sprak daarnet de woorden uit, ja, je eigen gemeente ontrouw worden. Ja. Dat ook niet eenvoudig is geweest om...
Helemaal niet. Dat was, ik denk dat het even zo niet het allermoeilijkste is geweest dat ik heb meegemaakt. Mm-hmm. En dat moet ik doen ook, eigenlijk.
Mm-hmm.
Eén van de dingen, ja. Want je was verantwoordelijk voor hun geloof. En daar was je. Ja, dus ik deed daar iets... Wat dus eigenlijk niet kon, maar ja, je moet je eigen geweten volgen. Dat helpt geen lieve moeder aan, hè? Dat moet je toch doen. Je geweten is je grootste leider, zeg maar met korte i, van je leven. Want je stem, dat concilie ook zei, je stem van God in je binnenste. Dus die moet je gehoorzaam zijn.
Het is toch een grote genade dat u en uw echtgenote dat samen hebben kunnen aanvoelen.
We zijn ook de Olivier bij elkaar gebracht, zijn van overtuigd. Ja.
Ja, want dat is misschien ook wel interessant om toch even te vertellen. U bent later ook priester gewijd, maar ja, u bent een van de weinige pastoors met een echtgenote eigenlijk.
Ja,
hè?
Dat klopt. Dus het komt vaker voor tegenwoordig. En er is nu nog één in Nederland, die is inmiddels ook emeritus. Maar die heeft 5 kinderen. En... wij hebben dus geen kinderen kunnen krijgen. En we hebben ons leven zo op deze manier, zeg maar. Ik heb ook al eens gezegd, ik zou niet weten dat... Misschien dat als ik kinderen had gehad, ik het er zo druk mee had gehad. Dat we geen eens tijd hadden gehad om katholiek te worden. Hm. Nu hebben we dat... Is het zo gegaan. Waar was ik gebleven?
Dat u van de weinige priesters bent met een echtgenote eigenlijk. Hè?
Ja, kijk, dat is een heel proces. Hm. Om het heel simpel te zeggen... Ze zeggen dan, als je predikant bent geweest, je hebt je roeping voor het geestelijk ambt gehad.
Mm-hmm.
Maar je kon niet weten dat je daar celibatair voor moest zijn. Dan komt er een heel onderzoek. En dus dan moeten er mensen zijn die getuigen van je huwelijk. Ze moeten je priesterroeping natuurlijk, testen. En dat ging helemaal tot in Rome toe. Dus dat proces, dat heeft ook een paar jaar geduurd. Hè, dat ik als diaken dus werkzaam was. En eigenlijk mocht dat alleen maar als permanent diaken. Dus het heeft ook nog in Rome voor straf een jaar in de laag gelegen. Maar Beer die had gezegd, Monsieur Beer die had gezegd van ja, ik wil jou niet naakt laten staan. Zo, hè. Maar dat heeft een paar jaar geduurd. En dan kwam er een brief ondertekend door kardinaal Ratzinger. Dus het gaat heel hoog daar. Dat het mocht. En dan mocht je priester worden. Maar het moest ook met volledige toestemming van mijn vrouw natuurlijk. In elk geval. En mijn vrouw heeft dus ook. Ik ben gewijd met 5 anderen. Dat was de gewone priester, zeg maar. Maar mijn vrouw heeft in die wijdingsmis ook een belofte moeten afleggen. Want ja, zij moest mij... De bisschop, die kan mij ergens benoemen. Dus zij moest mij volgen. En bovendien, en voor ons eigen besef was het ook zo. Het wordt niet gevraagd. Maar verandert er iets in ons beider leven, in ons gezamenlijk leven, als je priester wordt. En daar is mijn vrouw dus ook over gaan nadenken en studeren ook hoe dat was in de vroege kerk. Want we waren, ja, die vaders, dat was het natuurlijk wel voor ons. En ja, Daarom hadden de vrouwen, de echtgenoten van de priester, je ziet het al trouwens in brief aan Timotheus bijvoorbeeld, hè, in de Bijbel. Die vrouwen die hadden toch een heel eigen rol, een heel eigen plek. Net zoals religieuzen en weduwen hadden dat ook. Hè. En mijn vrouw die is er dus, heeft er een boek over geschreven. En we zijn, het gekke is, we zijn ook gewoon na de priesterwijding. Het duurde een paar maanden, hè, want het werd niet gevraagd. Maar dat gebeurde ons ook gewoon. En we in onthouding gaan leven. En dat is eigenlijk een grote verrijking van het huwelijk geweest. Ja.
En een heel mooie getuigenis.
Ja. Ja. Ja, ik zeg het nou voor de radio ineens. Maar dat hebben we natuurlijk niet de wereld in gestuurd.
Ja, uiteraard. Uw echtgenote heeft uw roeping ook begrepen en zij deelt daar eigenlijk in. Hè?
Ja, hij deelt daarin. En, ja. Ook als een eigen roeping.
Ja, ja. Bijzonder. Ja. De tijd schiet helaas op.
Ja.
Ik ga u nog één vraag stellen, want ik ben hier natuurlijk vanwege Radio Maria. Maria die, ik zal niet zeggen geen plaats heeft bij de protestante gelovigen, maar toch een hele andere plaats dan in de katholieke kerk. Wat is haar rol in uw leven?
Maria. In de protestantse kerk krijgt Maria in principe geen eer. En Maria was een van de struikelblokken oorspronkelijk. Dat kwam ook toen het voorbij was, toen zei een gemeentelid uit Valkenswaard tegen mij, ja, hoe kun je dat nou toch doen? Met dat want die had in de oorlog, was hij gewond geraakt in dingen, en er lag een andere soldaat naast hem, en die was katholiek, en hij zei, en die had gezegd, ja, het verschil is eigenlijk, jullie hebben Jezus en wij hebben Maria. Kijk, dat is natuurlijk niet waar. Maar dat zijn wel dingen die in de protestantse wereld erg leven. Maria, dat is een soort godin geworden, dat idee. Er zijn natuurlijk ook devoties die absoluut niet gaan. En zo. Maar dat is even dingen. Als Maria eenmaal in je leven komt, dan is ze daar ook. Dan is ze een, een moeder voor je. En waar je gewoon met wie je samenleeft ook. Zo, die gewoon. Ja, ze is er gewoon. Wat zal ik zeggen? Ik heb daar nooit zo verder weer over nagedacht. Maar ze is er altijd bij. En het geeft een bepaald. Ze geeft je een grote veiligheid en dat soort dingen. En de voorspraak natuurlijk is voor Maria is heel bijzonder. Dus wij hebben een. Wij zijn, dat moet ik ook zo zeggen, wij zijn op een gegeven ogenblik, zijn we na een paar jaar, toen we 12,5 jaar getrouwd waren, toen waren we nog in, toen waren we nog maar een jaartje katholiek. Toen hadden we gewoon eens proberen. Toen zeiden we, ga bedevaren, dat hebben we nog nooit gedaan. Toen zijn we een weekend naar Banneux geweest. Nou, dat ging goed, zullen we zeggen, uiteraard. En toen dachten we volgend jaar, nou willen we naar Lourdes. En we zijn vervolgens 14 jaar achter elkaar in Lourdes op vakantie geweest. Dat wil zeggen, in een huisje vlakbij Lourdes, op een prachtig plekje waar je over de hele stad over de Pyreneeën uitkeek. En waar je s'avonds, als de winterbergje uit het westen kwam, de processie kon horen, de Maria-processie kon horen en zo. En die eerste keer, dat weet ik zo goed, eerst al kwam je langs het bordje Lourdes als je binnenkwam. En dan moest je langs de rand weg en dan eventjes linksaf. En dan ging je die bult op aan de linkerkant, tegenover de Pyreneeën. En daar lag dat huisje, boven op de berg. Dus vanaf de. Ben je wel eens geweest?
Ja.
Ja, vanaf de basiliek, als je daarvoor staat, kon je het huisje zien staan.
Mooi.
En de eerste keer een processie. Die dingen bestonden helemaal niet in Holland. We zijn eerst gaan kijken, daar van bovenaf. Nou, traan met tuiten. En later ga je meedoen. Overigens is dat in de loop van de jaren is dat veel minder geworden. Want ze duiken nu gelijk steeds maar die basiliek daaronder in. Toen liepen ze nog helemaal rond en zo. Dat was natuurlijk veel mooier. En dan kwamen ze bij elkaar daar voor de basiliek, de grote basiliek daar en zo. Dus dat was natuurlijk veel mooier dan wat je daaronder in die parkeergarage doet. Dat ik toch een soort parkeergarage vind eigenlijk. Maar goed, dat gebeurt er allemaal. Maar daar zijn we 14. En toen de priester was, dat was ook fijn. Dan kon je er elke dag naartoe. Gingen we daar gewoon naartoe. In de mist, we gingen tijd bij de God zitten en zo. Meestal aan de overkant van de gave. Kon je heerlijk zitten mediteren en bidden en doen en zo. Ja. Dus dat is een Maria in ons leven geweest.
Heer Waarde, heel hartelijk bedankt voor dit mooie gesprek.
Ook bedankt voor de komst hier. Dank je.